eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle komenden der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 113 en daarvan de verzen 1, 2 en 3. Psalm 113, de eerste drie versen.
Thank you.
u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het heilig evangelie van Johannes en daarvan het 20e hoofdstuk door vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, en zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Johannes 20. En op de eerste dag der week ging Maria Magdalena vroeg, als het nog duister was, naar het graf en zag de steen van het graf weggenomen en zei dan: zij liep dan en kwam tot Simon Petrus en tot de andere discipel welke Jezus lief had en zeide tot hen: zij hebben de Heere weggenomen uit het graf en wij weten niet waar ze hem gelegd hebben. En Petrus dan ging uit en de andere discipel en zij kwamen tot het graf. En deze twee liepen tegelijk en de andere discipel liep vooruit sneller dan Petrus en kwam eerst tot het graf. En als hij nederbukte zag hij de doeken liggen, nochtans ging hij daar niet in. En Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging in het graf en zag de doeken liggen. En de zweetdoek die op zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. Toen ging dan ook de andere discipel daarin, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het en geloofde. Want zij wisten nog de schrift niet dat hij van de doden moest opstaan. De discipelen dan gingen wederom naar huis en Maria stond buiten bij het graf wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf en zag twee engelen in witte klederen zitten, één aan het hoofd en één aan de voeten waar het lichaam van Jezus gelegen had. En die zeiden tot haar: vrouw, wat weent gij? En zeiden tot hen: omdat zij mijn Heere weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts en zag Jezus staan en ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zeide tot haar: vrouw, wat weent gij, wie zoekt gij? En zij meende dat het de hovenier was, zeide tot hem: Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt en ik zal hem wegnemen. En Jezus zeide tot haar: Maria. En zij zich omkerende zeide tot hem: Rabuni. Met welk is gezegd: meester. Jezus zeide tot haar: raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren tot mijn vader, maar ga heen tot mijn broeders en zeg hun: ik varen op tot mijn vader en uw vader, tot mijn God en uw God. En Maria Magdalena ging en boodschapte de discipelen dat zij de Heere gezien had en dat hij haar dit gezegd had. En als het een avond was op dezelfde eerste dag der week en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen: vrede zij u lieden. En dit gezegd hebbende toonde hij hun handen en hun zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. En Jezus dan zeide wederom tot hen: vrede zij u lieden. En gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als zij dit gezegd had, blies zij op hen en zeide tot hen: ontvang de Heilige Geest. Zo gij iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. En zo gij iemand zonde houdt, die zijn zij gehouden. En Thomas, een van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen dan zeiden tot hen: wij hebben de Heere gezien. Doch hij zeide tot hen: indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagel, en mijn vinger steek in het teken der nagelen, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren en stond in het midden en zeide: vrede zij jullie. En daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen. En breng uw hand en steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heere en mijn God. En Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt, Thomas, zo heb gij geloofd. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En Jezus heeft dan nog wel vele andere tekenen in tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Maar deze zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Tot zover de schriftlezing. En zoeken wij de Heere aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, op deze paasdag betaamt het ons om uw dienst waar te nemen, zowel in het spreken als in het luisteren. Want niet omdat wij dat zwaardig zijn, want dan mogen we wel uitroepen, het zijn de goede tieren, nee, de zere dat we nog niet vernield zijn, omdat zijn barmhartigheden nog geen einde hebben genomen. Maar omdat gij het waardig zijt, want gij verdient die 10. En gij hebt ze ook gekregen door het volbrachte offer van Christus. 10 vervulde geboden door de volmaakte gehoorzaamheid van onze oudste broeder. O, dat we ons daarin mochten verblijden, in hem en ook door hem, in zijn gerechtigheid, in zijn onberispelijkheid, in zijn volkomen vleeswording. Want dat is de zaligheid van Sion en het hart van het evangelie, dat gij gekomen zijt om verloren zondaren zalig te maken. Heere, het mocht ook deze avond geschieden. Gij mocht medewerken, medevrochten, want gij hebt dat ook in de tijd van de apostelen gedaan. Er zijn velen tot bekering gekomen. En ook in onze dagen gaat gij daar nog mee door. En mocht gij ons ook daar brengen waar gij dat doet. Die toebrenging tot een gemeente die zalig moet worden, want dat heb gij van eeuwigheid bepaald. Niet gelegen in het besluit des mensen, nog in de wil des mans, maar door vrije, soevereine genade. Die verkiezende genade, Heere, kan geen mens tegenhouden, nog bewerken. Maar nochtans geschiet het. We zien het, maar doorgronden het niet. O, mochten we op deze avond uw woord overdenken. En dat we het mochten herkouwen gelijk terreinen, dieren des velds. Want het is alles zo weer vergeten als gij het niet door ons heen laat gaan. En dat we niet, daar niet, zoals het volk het aanzag, als fatalisten zouden neerzitten en het aanhoren. Maar dat we werkelijk om uw stem verlegen zijn. Dat we werkelijk die genade van Christus deelachtig mogen worden. En mogen zijn om daarin op te wassen. In zijn kennis, Heere, overleen ons die gunst. Die gunst heeft gij uw volk bewezen, omdat het altoos u zou vrezen en prijzen. Want er valt in deze wereld niks te prijzen. Omdat deze wereld tot ondergaan gedoemd is door onze zonde, door onze diepe val in adem. O, wat zien we daar de vruchten van? Wat hebben we toch gedaan? Ach, we weten het maar nauwelijks. Ook als we de diepste afsnijdingsweg gegaan zijn. Want we kennen ten dele en we profiteren ten dele. Maar als dan zal hij gekend worden. En dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. Degene die u vrezen, degene die hij gekocht heeft met zijn bloed. Heere, breidt uw koninkrijk toch nog uit. Wijs ons de weg door u bepaald, dan zullen we die ten einde toe bewaren. Geef ons verstand met God op de straat. Omdat we het niet hebben, we hebben onszelf van al die gaven beroofd. Maar als Christus onze wijsheid is, dan gaat alle verstand te boven. Heere, dat we niet in overgeloof, maar wel door het geloof aan uw hand mogen gaan op bezaaide en onbezaaide wegen. Door goed gerucht en door kwaad gerucht. Door eer en oneer. Want velen lopen wel een paar stappen mee, maar we vallen af. Verlaat ons niet. Neem uw Heilige Geest niet van ons, Here. Er is wel alle reden toe, want al die afmakingen, die gedachten, woorden en werken, die mens der zonde, die ook van nature op de troon zit, in ons aller hart, maar dat de steen mag worden afgewenteld. En als die steen in ons leven is afgewenteld, en Christus daar ingang heeft genomen in ons hart, och, mag gij uw koningschap doen gelden, uw priesterschap en uw profetische bediening. Omdat we daarvan zouden leven en daardoor onderwezen zouden worden, geleid door uw geest. Want die door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Heren, mag dat nog eens als een echo wederklinken in ons hart, om u daarvan de eer te geven. En ook om uw woord door deze wereld te dragen. Omdat gij die 10 waardig zijt. Om Jezus wil. Gedenk de zieken, de weduwe en de wezen. Uw kerk wereldwijd. Heren, kom haastelijk weder. Om Jezus wil ik amen. En dit is de tweede maal dat wij het woord des Heren horen vanwege het heilsfeit van Pasen. En Pasen, dat betekent vergeving der zonde. Ze hebben de Heren weggenomen uit het graf en zo is ook de zonde van Sion weggenomen. Door hem die ze weggenomen hebben uit het graf. Maar hij is niet weggenomen door mensen, want hij is daar uitgetreden door zijn opstandingskracht. Het werd eerst gedacht door Maria Magdalena dat ze hem weggenomen hadden. En zo was ook de leugen verbreid geworden door de soldaten van Pilatus op bevel van de overpriesters. Dat zijn discipelen hem gestolen hadden, terwijl zij daarmee het heilsfeit van Pasen logende. En dus dat was een godslasterlijke leugen. Leugens zijn altijd godslasterlijke. Er zal geen leugenaar het koninkrijk Gods beërven. Want die gestolen heeft, stelen niet meer. En dat is niet een verzoek. Maar dat zijn opsomming van de feiten zoals Paulus dat doet. Want die in Christus is, die hebben alle bewegingen van het vlees gekruisigd. En dan wil je van het kruis niet af, omdat anders de gemeenschap met Christus gemist wordt. Oh, wat zijn er toch geheimen. Je kan alleen in de staat der gemeenschap, dat is met Christus gekruist. En Paulus zegt dat in de tegenwoordige tijd. Ik ben met Christus gekruist. Dat blijft levenslang totdat we de tijd verwisselen met de eeuwigheid. Want dan zullen we hem zien, die verhoogde Immanuel, zoals hij is, van aangezicht tot aangezicht. En we hebben deze geschiedenis al reden overdacht. Het gaat nu over het tweede gedeelte, dat de Heere zich ook aan zijn discipelen openbaart in de kracht van zijn opstanding. En als het avond was, vers 19, op dezelfde eerste dag der week, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren om de vrezen der Joden, hadden ze de deur op slot. En kwam Jezus en stond in het midden. Hij kwam niet door de deur, hij stond in het midden. En ik heb u dat wel meer gezegd, dat dominees zelf dat niet geloven, want ja, dan is eerst de deur open gedaan, maar dat is iets aan het woord toevoegen, dat geloof je ook niet. In een verheerlijk lichaam dat Jezus had. En het bijzondere van het verheerlijk lichaam van Christus, dat de tekenen van zijn nagelen nog in zijn handen te zien waren en die zwaardsteek in zijn zijde daar niet is uit weggenomen door dat verheerlijk lichaam. Nee, want dat is de verzegeling, ja, dat hij werkelijk de Christus was die komen zou en ook die uit het graf verrezen was. En als het avond was op dezelfde eerste dag der week, dus op de zondag zouden wij zeggen, en als de deuren gesloten waren waar de discipelen vergaderd waren, de vrezen de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zeide tot hen, vrede zij u lieden. En daar had hij zelf plaats voor gemaakt, voor die vrede, door zijn paasoffer. Hoewel die vrede al gesmaakt is geworden, voordat hij zijn geest overgaf, zijn geest had overgegeven aan de Vader. Want die vrede die wordt al gesmaakt in de uren der wedergeboorte. En zo waren ze Christus gevolgd, wij die u gevolgd zijn in de wedergeboorte. Ja, die zullen zitten met mij in de troon om te oordelen de geslachten Israëls. Dat zal toch een dag zijn, geliefde gemeente. Denken we nou veel aan de laatste dag? Dan zien we eraan uit dat Christus wederkomen zal op de wolken des hemels. Dan is niet alleen alle leed geleden, maar je gunt toch Christus ook die laatste trap van zijn verhoging. Die zal absoluut komen. Dat zal absoluut in vervulling gaan, maar zijn we daarop mee bezet? Is dat ook door ons, gaat dat ook gedurig door ons heen? Uw koninkrijk komt toch, o Heer. Hij breekt het rijk van Satan neer. Ja, dat moet wel de gedurig gebed zijn. En ook zoals we nou die psalmen overdenken in het uur van de catechisatie, waar David bidt, de Heere smeekt om bewaard te blijven voor die vijanden des bloeds die maar hem belasterden vanwege zijn zalving tot koning. Maar dan zegt David ook, de Heere zal mij verhoren. En de nadruk lag dan in het gesprek op datgene wat David daar zegt in Psalm 4. Dat de Heere hem zal verhoren, want die tot God komt, moet geloven dat hij is een beloner van degene die hem zoeken. Of zitten we maar te bidden en nou ja, wachten we maar op die gelukkige dag dat het eens een keer zal gebeuren. Dat is geen bidden hoor, dat is goddelijk bidden. Om het van de Heere te verwachten, ja, als de nood hoog stijgt, in het stuk der ellende, aan het einde ervan, dan kun je al die overwegingen niet meer maken, want door de nood gedreven, roep je de Heere aan, en ik riep de naam des Heere aan, och Heer, och wie ik mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig in Christus, vanwege die eeuwige liefde Gods, met welke de Heere zijn kerk bemint, hoewel hij die liefde pas kwijtkind naar het uur van de wedergeboorte. En daar zorgt de Heere onwederstandelijk voor, hè, dat zijn volk ook wordt toegebracht. En als ze zijn toegebracht en ze hebben met de Heer Jezus gewandeld, want dat geldt ook voor elk kind van God, dan zullen we ook kennis hebben aan wat er hier geschreven staat, dat hij door gesloten deuren komt. Ik heb vanmorgen gezegd, de steen van ons hart moet worden afgewendeld, ziende op ons stenen hart. Dat hele hart moet weggewendeld worden, opdat we van hem een vlezen hart krijgen. Maar dat betekent niet dat de Heer Jezus anders geen toegang heeft. Want ik kan het ook zo zeggen, zoals het hier geschreven staat, dat hij zonder open deur, zonder de deur open te doen, binnenkomt. Zie ik staan de deur van uw hart en ik klop. Maar dat is voor de Heer Jezus geen voorwaarde om binnen te komen. Want dat zien we hier. En hij stond in het midden terwijl de deuren gesloten waren. Die zaten echt op slot vanwege de vrezen der Joden. En zo is het van nature. Ons hart zit op slot voor de genade Gods, voor Christus. Daar is geen plek voor, daar is geen plaats voor. Maar de Heer weet een ziel wel zodanig voor te bereiden. Hoewel er geen voorbereiding is voor de wedergeboorte zoals de kerken het verstaan, zoals die toeleidende weg, en dan is men al op weg naar Jezus. Nou, die toeleidende weg, dat betreft alleen een wegversmalling op de brede weg, en dan gaat een ziel naar zijn waarneming ter helle. Daar alle hoop mij gans ontviel, en als je dan Jezus al in het oog hebt, zonder dat je die doorgang hebt gemaakt door de enge poort, ja, waarom zou je eigenlijk dan nog moeten haasten? Haast u en spoed u om uw levenswil. Omdat de ziel tot wie dat gezegd wordt, geen zicht hebt op de zaligmaker der wereld. Dat zicht moet ons geopenbaard worden. En nogmaals, het gaat niet hier om een ander verhaal. Dit is alweer de openbaring van Gods woord. De openbaring van het vlees geworden woord. Dat is opgestaan, dat door het graf gebroken is. En alle gerechtigheid heeft vervuld. En als overwinnaar, als triomfator uit het graf is verrezen. En dat werd met allerlei kentekenen is dat gepaard gegaan om te bewijzen. Ook hier wordt dat bewezen, want die bewijsvoering, daar zorgt de Heer zelf voor. Niet omdat hij moet bewijzen dat hij God is, maar ook voor zijn kerk met een hoofdletter K toont hij zijn littekenen, toont hij zijn bewijzen dat hij werkelijk is de Christus die dat lijden heeft ondergaan om zijn volk tot een rantsoen te wezen. Tot velen tot een rantsoen. En dit gezegd hebbende, toonde hij hun de handen en zijn zijde. Dat is een preek apart, want daar ligt een profetie aan ten grondslag. Wat staat geschreven in Jesaja 49? Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. En hier ging die profetie in vervulling ook al daar, want al spreekt de Heer vanuit Jesaja tot je ziel. En dat is even geldig als spreekt de Heer vanuit het Nieuwe Testament. En hij hun de handen en zijn zijde getoond hebbende. En dit gezegd hebbende toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. En daarin zien we het wonder, want dat was maar niet zo een enkelvoudig bewijs. Oh ja, hij is toch de Christus, want we zien de littekenen in zijn handen en in zijn zijde. Nee, ze zagen daarin zichzelf. De Heer hield hun als het ware een spiegel voor, maar niet de spiegel van de wet. Nee, nee, de spiegel was een eeuwig welbehagen. Ziet, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Want het staat er ook in het meervoud, hè. Toonde hij hun zijn handen en zijn zijde. Want uit die zijde was bloed en water voortgekomen. Hè? Bloed tot rechtvaardigmaking en water tot de wedergeboorte, ziende op. Het badwater van de wedergeboorte. Maar in zijn handen, zo is hij ook opgevaren ten hemel. En al zegenende, toen hebben ze weer in zijn handpalmen geblikt. Ja. En dan het wonderen, wat er ook staat geschreven in Jesaja 49. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Ik heb u. Versta je dat? Kijk, daar ligt nou de enige troost in. Daar ligt nou de enige troost in. Dat waar we ook verkeren, waarheen we ook reizen, wij voor rekening liggen van die getrouwe zaligmaker, dat we zijn eigendom zijn. Hij heeft ons geëigend en dat heeft hij verzegeld met zijn gravering in zijn beide handpalmen. Dus als we de littekenen van Christus zien, dat gaat nog dieper als maar een bewijs, hè, dat we zijn eigendom zijn, dan zien we in de littekenen dat wij erin geschreven staan. Tenminste, als je daar kennis aan mag hebben. Nou, dat is in mijn leven wel zo'n kracht en troost geweest. Dat is echt een openbaring. Ik wil niet anders spreken van het evangelie als van de openbaring van Christus, zoals Paulus daarvan spreekt. Het heb God de blief zijn zoon mij te openbaren. En dat is niet in een droom geschied, dat is in werkelijkheid geschied. Paulus was volledig bij zijn zinnen. Toen dat geschiedde, toen Christus zich aan zijn ziel openbaarde. En altijd door woord en geest, geen buitenbijbelse openbaringen. De Heer kan direct werken, direct inspraak, de directe inspraak des geestes. Maar dat is even geldig als de middelijke inspraak des geestes, door woord en geest onder de prediking. En andersom, de middelijke inspraak des geestes is even geldig als de onmiddellijke inspraak des geestes. Daar is de Heer geheel vrij in. Maar beide geschieden door woord en geest, alleen dan niet de directe inspraak door middel van de prediking, want dan spreekt de Heer rechtstreeks tot je ziel. Maar altijd vanuit het woord, altijd vanuit het woord. We moeten het woord dierbaar achten. Gij hebt het profetisch woord en gij doet wel dat gij daarop acht slaat als op een kaars schijnende in deze duistere wereld rond. En zo zet de Heer zijn volk ook als schijnende lichten die zijn licht weer kaatsen van de zonne der gerechtigheid om zijn licht te weerkaatsen. En dat licht dan gelegen in het getuigenis wat elk kind van God op zijn tijd en wijze ook mag beoefenen. Ja, de dagen der duisternis zullen velen zijn, maar hier is het enkel licht als de Heer aan zijn discipelen verschijnt. Ze zaten daar vergaderd om de vrezen der Joden, hadden ze de deuren gesloten, dus ze zaten daar niet zo vrijmoedig, laat ik het zomaar eens zeggen. Nee, en dan weet de Heer zijn volk wel te vinden, zijn discipelen wel te vinden, want hij had nog werk voor hun. Hij wilde hen uitzenden naar alle delen van de wereld, met Paulus tot de heidenen en Petrus tot de Joden. Ja, alle volken, Jood en Heiden. En we leven nu in de dagen dat de Heer bezig is om die profetie te vervullen die Simeon heeft uitgesproken. Licht tot verlichting der heidenen en tot zaligheid van het volk Israël. En als de volheid der heidenen zal ingegaan zijn, zo zal geheel Israël zalig worden. En daar is de Heer mee bezig. De kerken verlaten, want dat spreekt hij zelf ook uit. Dat is geen verzinsel van mij. Maar dat spreekt de Heer zelf uit. Als gij je niet bekeert, zo zal ik de kandelaar van u weren. En verplaatsen naar andere delen van de wereld. Dat is reeds geschied. Dat is reeds geschied. En dan gaat de godsdienst nog door. Kerkjes spelen gaat allemaal door. Want de godsdienstige mens wil niet erkennen dat hij is de Christus, de Zoon des levende Gods. Dat is er nou in gelegen. Want anders zou je dat niet meer voort kunnen zetten. Nou, nee, absoluut niet. En dan ben je zijn waar Christus is. Komt, laat ons dan tot hem uitgaan buiten de legerplaats. Daar werd hier al iets van waar. Hè? Want ze zaten vergaderd. Niet in een ordelijk kerkverband. Waar in onze dagen zo op geroemd wordt. Want als de geest gemist wordt, dan gaan ze daar op hameren. Op de Dordtse kerkorde en op kerkelijke verbanden. En het is allemaal zo onordelijk als de duivel. Want daar is geen plaats voor het getuigenis van de Heer Jezus. Je kan dat geluid niet in de kerken laten klinken, want dan gaan ze je absoluut vervolgen. 100%. Ik heb het zelf op de levende lijve ondervonden. Dat is geen beklagenswaardige toestand. Het is een ruwe alleen. We zullen de eerkroon dragen. Dat hoort allemaal bij die toornenkroon van Christus. Want daar zullen wij ook niet alleen de pijn van ondervinden, want er is lijden overig. Gods volk worden lijden geheiligd. Maar hier worden ze bekrachtigd, hier worden ze versterkt, hier worden ze met de kracht van zijn opstanding bedeeld. En dat gaat gepaard, hij toonde hun zijn handen en zijn zijde. Dat nogmaals, ik zeg het nogmaals weer een keer, niet alleen als een bewijs dat hij de Christus was die komen zou en die uit het graf zou opstaan, maar ook tot hun versterking, want dat is wel zo'n zielsversterkende genade. Als Christus zich aan de ziel openbaart en hij toont je zijn handen. Zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. En dat geschiet op de klacht als Sion zegt, de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. En dan antwoordt de Heer, zal ook een vrouw haar zuigeling vergeten. Dat komt maar zelden voort. Nou, in onze dagen liggen ze te vondeling. Of dan kun je ze afleveren bij die abortusklinieken. Ja, kun je ze gewoon door de brievenbus gooien. Maar, zegt de Heer, ook als de natuur nog gezond is, zal een vrouw haar zuigeling vergeten en de zoon haars buiks. Als dat zou geschieden, ik u niet. Ik u niet. Nee. En dat gaat altijd in die weg. Dan ervaart een kind van God dat hij van God en mensen verlaten is. Dat is natuurlijk niet zo. Je kan wel van mensen, letterlijk van mensen verlaten zijn. Maar de Heere weet wat van zijn maaksel zij te wachten op. Van zijn hergeschapen maaksel. Dat ze die versterking absoluut voor nodig hebben. Dat zijn maar geen extra's hoor. Zo wordt het van Jacob de Bet al geleerd. Ja, hij was al wedergeboren. Nou, waar had Jacob zijn eigen dan nog druk op moeten maken? Nee, nee. In Bethel kwam hij tot het geloof. In Bethel, dat is ook een type van de rechtvaardigmaking, exemplarisch voor de kerk van alle tijden en plaatsen. We moeten echt die openbaring van Christus echt kennis aan hebben. En dat gaat heel eenvoudig. Dat is geen wiskunde. Je hoeft er niet theologisch voor opgeleid te zijn om daar kennis aan te krijgen. Nou, absoluut niet. De Heer heeft het zijn kinderen dus geopenbaard. En wat zijn kinderen nou voor level? Het laagste soort. Nou, daar belieft zich de Heer aan te openbaren door woord en geest. En als de Heer het doet aan het kleinste kind, dan verstaat dat kleinste kind dat. Nou ja, lees dat boekje van Barentje van Asperen. Hoe oud was die? 3, 4? Ik weet het niet. Hij zegt, moeder, loopt toch niet zo te wenen, want ik ga naar de Heer Jezus. Ja, nou, dat eenvoudige getuigenis, want het zit niet in de theologie. Ja, het is wel theologisch. De leer van Christus is zuiver theologisch. En het moet ook al dus verstaan worden. Maar het geloof is ook theologisch. Die valse leraren, die hebben niks van de Bijbelse theologie. Die geven er allemaal een eigen uitlegging van. Er zijn al zoveel leringen in omloop in onze dagen. en bekering in omloop. Nou, één lijn weg, één lijn gaan. Houd daar aan vast. Al Gods kinderen maken die doorgang door de Engelpoort. Ja, er is geen andere weg. En de valse leraren die zeggen, ja, als je maar op die smalle weg loopt, of je over de muur heen klimt of door die poort, dat maakt niet uit. Zo leren ze het echt, hoor. Zo leren ze het echt. Je moet maar opluisteren hoe ze over de toepassing spreken, want daar wordt overheen gewalst over die Bijbelse toepassing van de zaken der wereld. God belieft zijn zoon in mij te openbaren. En dat gaat op het spreken van de zoon. Ook al in de wedergeboorte, de doden zullen horen de stem van de zoon van God. Laat je nooit iets anders wijsmaken dat er een stilzwijgende wedergeboorte bestaat. Die bestaat niet. Nou. En dat schrijven ze allemaal toe aan de werkingen des geestes. Zijn niet alleen de werkingen des geestes. Je krijgt met een sprekend en een vrijsprekend God van doen. Denk er goed om hoor. En dan doet het woord kracht in je verloren ziel. En zo is het niet alleen in mijn leven gegaan. Want dan krijg je ook weerklank op de bergen van degenen die dat mogen kennen. Je kent Christus alleen maar kennen. Ten eerste door zijn stem. Door de openbaring. Door woord en geest. Door zijn woord. Hij laat zich kennen door het woord. Dat laat hij dan weer klinken in je hart. Dat gaat door je heen en het blijft er ook. Dan heeft hij intrek genomen in je hart. En dan gaat hij nooit meer weg. Ook al voel jij je verlaten. En zoals Sion zegt in Jesaja 49. De Heer heeft mij verlaten. De Heer heeft, dat kan de inleving zijn. Maar dat is niet de werkelijkheid. Want ik heb u vorige week gezegd dat de inleving die loopt maar achter de feiten aan. En dan wordt het wonder des te groter dat het bij God waar bleef. Altijd waar blijft en waar bleef. Ook al voelen we ons verlaten, voelen we ons van iedereen vergeten. En dat is niet een bepaalde slachtofferrol. Want Sion kan zonder de gemeenschap met Christus niet leven. Dat is geen slachtofferrol. De Heer heeft me vergeten, de Heer heeft me verlaten. De moed kan je wel eens zo ontzinken. Als het lang duurt, in het begin schiet de Heer geregeld toe, kwijt het uit mijn eigen leven. En niet dat hij een aktentas vol belofte krijgt, maar de Heer komt dan zo schielijk op zijn eigen werk terug. Of is het niet waar, moeder? Hè? Maar die tussenposes, want de kerk moet ook geoefend worden, als die golf tussen de Heer Jezus en Petrus komt. Dat betekent natuurlijk niet dat het geloof stopt, want dan had Petrus niet uitgeroepen, Heer, help me. Een klein geloof toen, want hij dacht, nou is Christus weg. Maar hij kon niet nalaten, daarom dat gebed van vanmiddag, kinderen. Als de nood op het hoogst is, ja, dan zie je wel niet dat de redding erbij is. Dat mag je dan achteraf zien. Maar dan kan je niet meer redeneren van hoe zal ik nou eens bidden. Overeenkomstig David in al die psalmen. Nou, dan roep je de Heere aan. In al je angst en al je smart. Ach Heere, ach wie het mijn ziel door u gered. Want dan kom je erachter, de breuk tussen God en je ziel. En die breuk moet geheeld worden, maar je weet niet in welke weg. Je weet niet hoe, wanneer, waar. Nee, ik wou vluchten, maar ik kon nergens meer heen. Dan weet je niet waar je het zoeken moet. Maar die ziel, die roept tot God. En als de Heere dan achterblijft met zijn antwoorden. Ja, die oefeningen krijg je al in het stuk der ellende. Niet dat dat geloofsoefeningen zijn, maar de Heer werkt aan op vrije genade, want hij wacht om genadig te zijn. Hij wacht net zo lang totdat de ziel dat laatste draadje verliest uit die eerste adem. Dat is absoluut noodzakelijk, absoluut noodzakelijk. Want je moet denken, die afsnijding, ja, die geschiet ineens, ja, maar niet bij de eerste afkapping. Thomas Boston leert wel 10 afkappingen of 12 afkappingen, maar het geschiet wel soms in gedeeltes. Maar dat laatste draadje, daar dacht al Gods oude volk dan over, dat moet worden doorgeknipt. Of dat vrije genade zou zijn. Als alle hoop mij gans ontviel, dan heb je het. En niemand zorgde voor mijn ziel. Ja, toen heb gij mijn pad gekend. En dan wordt ook waar wat hier geschreven staat, en dicht gezegd hebbende, eerst spreekt hij van vrede in de ziel. Die vrijspraak des zoons. En dan gaat hij ook zijn handen en zijn zijden tonen. De littekenen die veroorzaakt zijn door de nagels en door het zwaard waarmee hij doorstoken werd. En aan het kruis door die nagels werd gehangen. Aan het kruis. Dat veroorzaakt is door onze zonde. Dus die vrezen die blijft bij je gemengd met die hemelse blijdschap. En dat hebben we vanmorgen ook gedacht. Dat wordt niet een halleluja-godsdienst, zoals we dat benoemen, ten aanzien van evangelische kringen, die daar niks meer van ondervinden en die daar nooit iets van ondervinden, van de ergernis van het kruis. Van het kruis, van het lijden, van de vervolging, die ondervinden dat niet, want die slaan dat allemaal over. Die hebben ook die littekenen in de handen en die zwaardslag in zijn zij, die hoeven hun niet getoond te krijgen, want daar hebben ze helemaal geen belang bij. Ze zijn het, ze zijn boven water, ze hebben het lek boven water en het is ten aanzien van de eeuwigheid voor eeuwenis. Dat is niet zoals de Heere werkt. Je moet weten hoe de Heere werkt en dat hoef je vooruit in die zin niet te weten, totdat je ziel gered is. Maar dan wil je ook graag onderwezen worden hoe de Heere werkt. Ik heb het van tevoren ook wel dikwijls gehoord. Op een zuiver Bijbelse manier, hoe de Heere werkt in de waarachtige bekering. Maar daarmee was ik niet bekeerd. Daarmee was ik niet geholpen. De Heere moet er zelf aan te pas komen. En dat kan onmiddellijk. En dat kan middelijk. Door middel van de prediking des woords. En de Heere kan ook een ziel onmiddellijk verlossen. Altijd wel door woord en geest. Want dan is Hij aan het woord. En dan gaat de waarheid spreken. En dan krijgt het weerklank in je hart. Dan heeft de Heere daar plaats voor gemaakt. En dit gezegd hebbende toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Als je er geen kennis aan hebt, dan lees je hier oppervlakkig overheen. Dan weet je niet wat die verblijding inhoudt. Want dat is een zielzaligmakende verblijding geweest als zij de Heere zagen, omdat Hij uit hun geloofsoog dreigde voor eeuwig te verdwijnen. Het was allemaal magor missabib, schrik van rondom, in die vergadering van de discipelen. En ze waren niet zonder geloof. Dat mag je nooit ervan maken. Nee, ook niet als een ziel uitroept, de Heer heeft mij vergeten, de Heer heeft mij verlaten, want dat is het levende Sion. Het is Sion zeggende, niemand vraagt naar haar, maar dan gaat de Heer die kerk toespreken. Ja, en dat gaat altijd weer door die weg. Als het nooit meer kan. Als alle hoop schijnt verdwenen te zijn. En de discipelen dan werden verblijd als zij de Heere zagen. Dus dat was wel zo'n inwendige verblijding. Wat ook te zien geweest moet zijn op hun gezichten. Want dan ga je ook iets uitstralen van die eeuwige blijdschap. Die straks onbepaald door het licht van zijn aanzicht straalt. Ten hoogste toppen zal stijgen. En Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij jullie, de gelijke wijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. Want het is Christus die roept, het is Christus die zendt, want daartoe heeft Hij van de Vader alle macht gekregen in hemel en op aarde, om als de Zonen Gods, en ik zeg het nog een keer, de Godheid van de Zoon is niet ondergeschikt aan de Godheid van de Vader en de Godheid van de Heilige Geest. Want anders zouden er veel godendom zijn, maar zo is het echt niet. Nee. Ja, ik heb eens een dominee horen zeggen, ja, het is anders. Ik zeg, het is helemaal niet anders. Dan heb je Christus nog nooit als God leren kennen. Daar zit het nou op vast. Ook Kerst heb geleerd, alleen de Vader vergeeft de zonde. Het is godslastering, hoor. Want ook de Zoon vergeeft de zonde. En als je daarvan afwijkt, dan overtreed je de leer van Christus en dan zegt het woord, dan heb je God niet. Dus, daar heeft de Heer al over geoordeeld. Dan weet je toch niet wat je leert, nog wat je bevestigt. Nou, absoluut niet. De Vader, die zet je voor de Zoon. Wij hebben tegen God gezondigd, tegen de eerste persoon van het goddelijke wezen. Maar God is buiten Christus een verterend vuur, een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. En in die hellevaart openbaart zich de Zoon als een voorspraak bij de Vader. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf, nee, dadelijk heb verzoening voor hem. En daarmee is de Vader volkomen tevreden als de Christus zijn bloed toont aan de Vader voor een verloren ziel. En dan kan je ook zodanig de vrijspraak ondervinden als hij kwam uit de mond des Vaders. Oh ja, dus even geldig als die komt uit de mond des Zoons. Dat hebben de kerken van de afscheiding allemaal verlaten. En de evangelische kerk hebben alle nadruk op Jezus, maar niet op die gekruisigd gelegd. Dat is ook het bedrog. Want dat is niet de ware Christus. Ziet hier is de Christus, ziet daar en geloof het niet. Want dat is een valse Christus. Dat zegt de Heer Jezus zelf. Er zullen veel valse Christussen opstaan. Nou, als je nou bij de kerken te raden gaat. En dan zullen ze dat logenen. Want ze zeggen allemaal, wij zijn het. Nou, wij zijn het helemaal niet. Johannes de Doper zegt, hij zegt, dat is even gelukkig dat ik het niet ben. Maar die na mij komt, die voor mij geworden is, die eer was als ik. Deze staat onder uw lieden. En hij wees hem ook aan, zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. En Jezus dan zeide wederom tot hen, vrede zij uw lieden. Hij herhaalt die vrede die alle verstand te boven gaat. Dat was niet alleen een begroeting, vrede zij uw lieden. Want er staat in de kanttekeningen, dat was de gewoonte, dat ze elkander zo begroeten. Maar dat is niet een gewone begroeting van Christus. Nee, nee, die vrede met God werd aan hun zielen verzegeld. Want de Heer die spreekt geen ijdele woorden. Gelijkerwijs mij de Vader gezonden heeft, zend ik ook u lieden. En als hij dit gezegd had, blies hij op hen en zeide ontvang de Heilige Geest. Dat is een eigenaardige uitdrukking, want die Heilige Geest hadden ze al ontvangen sinds het uur van de wedergeboorte. Er is geen kind van God zonder de inwoning van de Heilige Geest. Hoe verstaan? Maar dit slaat meer op de gave des geestes, zoals de Heer gezegd had, voor zijn sterven. Ik zal u de tweede trooster zenden in mijn naam en die zal u alles leren. Hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. En dat was hier een voorteken van. Hij blies op hen als teken dat het zou gebeuren op de Pinksterdag. En hij zei dat tot hen, ontvang de Heilige Geest zoals ik die tweede trooster zenden zal. En zoals die tweede trooster zichzelf zal uitstorten op alle vlees, zoals de profeet Joël daarvan heeft geprofeteerd. En zoals de apostel Petrus dat heeft aangehaald uit de profetie van Joël. En het zal zijn in die dagen dat ik mijn geest zal uitgieten op alle vlees. En de jongelingen zullen dromen, de ouderen zullen gezichten zien. Ja, en dat is op de Pinksterdag allemaal in vervulling gegaan. En dan verbindt de Heer Jezus die ontvangenis van de Heilige Geest op de Pinksterdag ook aan de ambtelijke bediening, aan de apostolische bediening. Zo ge iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Zo ge iemand zonde houdt, die zijn ze gehouden. Dat ziet voornamelijk op de censuur, op de tucht, op de sleutelen des hemelrijks. De eerste sleutel is de bediening van het woord en de tweede sleutel, dat is de kerkelijke tucht die in trappen wordt toegepast of in één keer als de zonden zodanig zijn zoals die incestdader in de gemeente van Korinthe, die wordt gelijk in het kader van de banner afsnijding geplaatst. Het was niet nodig, want die man die komt dadelijk tot bekering. En als Paulus die brief niet had geschreven, die dreigbrief, had hij niet tot bekering gekomen, om het zomaar eens menselijk te zeggen. Natuurlijk, als iemand tot bekering gebracht wordt, dan is dat ook vanwege de eeuwige uitverkiezing. Dus die man die kon niet achterblijven, maar het gaat in die weg, het gaat in die weg. En in dat kader zegt de Heere hier, zo ge iemand zonde vergeeft, die worden ze vergeven. Dat wordt niet hier met deze woorden in de handen des mensen gelegd, ook niet in de handen van de apostelen. Nee, absoluut niet, want het is alleen God die de zonde vergeeft. En dan bedoel ik met God de Vader en God de Zoon. Die alleen hebben de authority om de zonde te vergeven. Maar het wordt ook waar als iemand wordt afgesneden door de kerkelijke ban, dan kunnen je zonden niet vergeven worden, tenzij je weer tot bekering komt. Tenzij je tot bekering komt en weer opgenomen wordt in de gemeente. Dan kan je naar een ander kerkverband vluchten, dat helpt je niks. Want het, zo staat het bij God aangetekend in de kerkelijke ban, daar afsnijding geplaatst. En als je niet tot bekering komt, dan is de zondevergeving niet mogelijk. En in dat kader spreekt de Heer zijn discipelen toe, dat hen die sleutelen des hemelrijks worden toebetrouwd. En dat ze ook moeten functioneren. Zoals in onze dagen niet meer. Want de meest gruwelijke roepende zonde kan allemaal kerkelijk door de beugel. Maar dat gaat de Heer niet nemen hoor. God laat die mensen spotten. Ben je ook 10 keer oud gereformeerd? Dat interesseert God met eerbied gesproken niks, helemaal niks. En dan gaat het over Thomas. En Thomas, 1 van de 12, gezegd Didymus, was met hen niet toen Jezus daar kwam. Dus bij die eerste openbaring als een discipelen was Thomas niet aanwezig. En de andere discipelen die gaven daar wel getuigenis van die eerste openbaring, van die opstandingskracht van Christus. Wij hebben de Heere gezien en dat betekent ook zijn kracht ervaren. Want als je de Heer gezien hebt, dan ervaar je die kracht. En dat geldt met name nadat hij uit het graf is opgestaan. Want toen heb je alleen aan zijn discipelen geopenbaard. Aan de levende kinderen Gods en niet meer aan de wereld. Dus als er gezegd wordt in vers 20 en de discipelen dan werden verblijd als ze de Heere zagen, omdat ze de kracht, waarvan Paulus zegt, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En vervolgen te kennen, want Paulus kende die kracht. En dan ben je gefocust niet op die kracht, maar op de persoon die die kracht verleent. Ja, wij hebben de Heere gezien, vers 25, daar heb je het weer. Ze gaven daar getuigenis van, omdat dat zien van Christus door hen heen was gegaan in de kracht die hij hen verleende. En waarmee hij hen had versterkt. Maar Thomas had dat alles gemist. Doch hij zeide tot hen, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen en mijn vinger steek in het teken der nagelen en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Nou, dat zegt niet de ongelovige Thomas, dat zegt de gelovige Thomas. Want van een ongelovige Thomas wil ik helemaal niet spreken. Hier is een kind van God aan het woord. En die wil het alleen maar uit zijn mond horen. En er was alle reden dat Thomas het getuigenis van de discipelen had aangenomen. Omdat daar ook de kracht des geestes in lag. Ze hebben het maar zomaar geen verhaaltje verteld. Het was werkelijk waar wat er gebeurd was. Ze hadden hem niet alleen gezien. Met natuurlijke ogen, ze hadden hem gezien. Met geestelijke ogen, ze hadden hem gehoord. Met de geloofsoren, ze hadden zijn kracht ervaren, zijn opstandingskracht. En daarvan gaven ze getuigenis. Dus dat getuigenis was een krachtig getuigenis. Als zij zeggen, wij hebben de Heere gezien. Dat is maar niet zo'n goedkope uitdrukking. Zoals wij iets zien, van ik heb dit of dat gezien. Ja, prachtig. Maar zij hadden de Heere gezien, de opgestane levensvorst. De verhoogde Emmanuel. En zij hadden het ervaren, God met ons. Een grotere zaligmakende kracht bestaat niet. Als je dit mag kennen, en zoals de Heer zich openbaart aan zijn discipelen, dat is de hoogste trap waarin hij zich openbaart. De Heer kan zich openbaren in de trappen voor zijn vernedering. Daar gaat ook enorme kracht vanuit. Dus zaligmakend tot de wedergeboorte. Maar gaat de weg verder? Jacob heb een sterkere openbaring had in Pniel als in Bethel. Hoewel die openbaring van Bethel niet ondergeschikt is aan de openbaring van Pniel. Want dan zit je toch weer logisch te redeneren. Maar in het geloofsleven, het geloof staat haaks op de logica van het natuurlijke verstand. Daar moet je echt in geoefend worden, want anders zit je altijd te schiffelen. Dat niet en dat wel, dat niet en dat wel. En dan versta je er geen klap van. Want het geloof is alogisch. Alogisch. En er komen in het geloof komt er bij elkaar wat het verstand wil scheiden. Maar wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Ja, dat komt hier ook openbaar. Wij hebben de Heere gezien. Nou, daar hoort alles bij wat ik u zojuist heb gezegd. Doch hij zeide tot hen, indien ik niet, want hij had het niet gezien. Nee, dat was ook waar. Hij had de Heere wel gezien in de trappen van zijn vernedering. En hij had geloof, want dat was Thomas die gezegd had, toen ze op weg waren naar de gestorven Lazarus. Nou, dat was een gevaarlijke plek, Betanië, want de Joden zochten hem te doden. Nou, dan zegt Thomas, kom, laat ons met hem gaan, opdat wij met hem sterven. Dus Thomas was maar niet zo'n ondergeschikte discipel, die dan, nou ja, net aan geloofde. Nou, absoluut niet. Daarom wil ik niet van een ongelovige Thomas spreken. Want hier is de gelovige Thomas aan het woord en hij verlangt een persoonlijke toepassing. Nou, moet ik wel zeggen, hij was wel niet zodanig verachterd in de genade, maar hij had er wel bij moeten zijn bij die vergadering. Dat had wel gemoeten, want indien iemand zich onttrekt, mijn ziel, heeft in hem geen welbehagen. Dus Thomas had zich een ogenblik onttrokken. Dat was eigenlijk veinzerij. Maar de discipelen vonden hem niet zodanig ondergeschikt dat ze zeggen, nou laat die Thomas me varen, want die moet er schijnbaar niks van hebben. Nou, dat is niet de broederliefde hoor. Ik kan me dat verhaal nog herinneren waar de apostel Johannes, die hoofdman, die roverhoofdman, met gevaar van eigen leven wederom opzoekt. Als die roverhoofdman onder zijn prediking tot bekering is gekomen, dan valt hij weer even terug in zijn oude leven. En dan moet Johannes te paard, die moet helemaal de wildernis in, door het gebergte heen reizen, want hij wist dat die roverhoofdman het eigendom van Christus geworden was. En hij zoekt hem weer op, met gevaar van eigen leven, en dan komt die roverhoofdman als opnieuw tot bekering. Dus, hoe ver gaat die broederliefde? Door de dood. door de dood. Ja, en als je die liefde niet hebt, want dit is de grootste liefde, dat iemand zijn leven zette, hè, voor broederen. Nou, Christus heeft zijn leven gezet voor vijanden. Dus de liefde van Christus gaat nog veel dieper. En als dat door je heen gaat, als je daar kennis aan mag hebben, als je als een vijand van God verzoend mag zijn, dat gaat zo het verstand te boven. Daar is geen redeneren meer aan. Nou, de liefde redeneert ook niet. Het geloof redeneert, niet geloof gelooft. Maar kan je nou begrijpen dat Paulus vanwege die liefde zegt, och, ik jaag daarna, of dat ik het ook grijpen moet. Die volmaakte trap van de wedergeboorte in Zemels tempelzaal. Want daar zou die liefde nooit meer tanen. Nee, daar zal de liefde nooit meer tanen. Het geloof houdt op te bestaan, want het geloof gaat over in aanschouwen. Maar de liefde blijft tot in eeuwigheid. Doch hij zeide, indien ik in zijn handen niet zie het teken der nagelen, en mijn vingers steken het teken der nagelen, dus zien en voelen, ja, en steek mijn hand in zijn zijde, ik zal geenszins geloven. Namelijk dat hij zelf waarlijk van de dood is opgestaan. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, en Thomas met hen. Hij heeft wel de schuld ervan ervaren dat hij toen er niet bij is geweest. Want Thomas die is in die 8 dagen in de schuld gekomen. Dat moet je echt uit die woorden opmaken, want nou was hij er wel bij. Nou was hij er wel bij. En na 8 dagen waren zijn discipelen wederom binnen, namelijk in hetzelfde huis, en Thomas met hen. En Jezus kwam als de deuren gesloten waren, dus daar heb je het weer. De opgestane levensvorst verschaft zich elke plaats waar hij wil. Ja, de verstand, dat staat dan weer stil. Want die dominee van Dieren zegt, had wel de deur open gedaan. Ik zeg, nou, dan weet je echt nergens van. Dan heb je er ook geen kennis aan. Ik zeg, want dan weet je niet wat het verheerlijkte lichaam van Christus is door de dampkring ten hemel gevaren. Had hij dan ook een deur open moeten doen of een ruimtevaartpak aan moeten trekken? Ik zeg, man, wat je nou... Het is eigenlijk godslastering wat je zegt. Nou, hij komt door gesloten deur. Hij verschaft zich toegang tot het hart waar hij wil, waarin hij wil komen. Ja, en dat gaat voor onze menselijke waarneming in het afrollen van de deur van ons hart. Maar ook dat heeft de Heer niet nodig. Die 38-jarige kranke, dat was nodig dat hij in het badwater geworpen werd. Maar de Heer heeft dat niet nodig. De Heer staat zelfs boven zijn woord. Wij zijn aan de middelen gebonden, maar God niet. Nou. Hij heeft ons aan de middelen gebonden, maar die 38-jarige kranker. Ja, ik heb geen mens, zegt hij nou. En, zegt de Heer Jezus, ik ben toch bij. Sta op en wandel. Ja, kijk, die directe inspraak, maar die 38-jarige heeft zijn eigen niet bekeerd. We zullen het daar nou niet over hebben. We gaan het nou nog even hebben, als de Heer het geeft, over die gelovige Thomas. Hij was er wel bij, want hij was in de schuld gekomen van die verachtering om er thuis te blijven zitten. Nou, hij is er wel achter gekomen, dat is ook niks. Nee, ik wil toch met mijn broederen vergaderen. Al gaan we dan ook met elkaar de duisternis in, net als die emmersgangers. Cleopas heeft ook zijn vriend niet verlaten, andersom. Dan beiden maar de duisternis in. En toen kwam Jezus hen achterop. En als de deuren gesloten waren, stond hij in het midden en zeide, vrede zij u lieden. En daarna zeide hij tot Thomas, breng uw vinger hier en zie mijn handen en breng uw hand. En steek ze in mijn zijde en zijt niet ongelovig, maar gelovig. Ja, we zullen er eens van zingen, gemeente. Nou, van dat vierde zangvers van Psalm 113. Wie is aan onze God gelijk, die zich aan zo'n ziel openbaart, ook in het uur van de wedergeboorte, en arm opricht uit het slijk, want we liggen daar op het vlakke des velds in ons geboortebloed. Nooddruftige van elk verstoten goedgunstig opheft uit het stof, en hen verrijkt met eer en lof naar sprintse plaats en wereldgrootte. Het vierde zangvers van Psalm 113.
Oh,
kan een ziel die God vreest wel eens in zo'n duisternis verkeren en dat hij daarvan hoort getuigen door andere kinderen Gods en dat hij dan inwendig moest zeggen, ja, dat is allemaal voor Gods volk, maar ik ondervind daar de kracht niet van. Maar dat ligt niet aan het woord, want het woord is altijd krachtig. Krachtiger en scherper als een tweesnijdend scherp zwaard. Nog scherp. En het gaat door de verdeling der ziel, de samenvoegsel en des merks. En het is een oordeel op de gedachte en overlegging des harten. Maar zo kan het zijn, hè, dat je als kind van God, hoewel je je eigen die naam niet meer kan geven, vanwege de verlatingen, vanwege de eenzaamheid, vanwege de aanvallen, en dat het zodanig komt te liggen als in Jesaja 49, de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Daar kan een tijdje tussen liggen als de Heer daarop antwoord geeft. En dan zie je al dat gelukkige volk dat wel de ondervinding van de kracht van zijn opstanding mag beoefenen. Maar met jou gaat het steeds slechter, met jou gaat het steeds in de duisternis. Nog meer in de duisternis, nog meer verloren, nog meer verlaten, nog meer vergeten. Nou, zo ging het met Thomas, zo is het met Thomas gegaan. En als hij er wel bij is, bij die vergadering van de discipelen, ja, en de Heer heeft zich aan hem persoonlijk geopenbaard, want dat was ook openbaring, dat is voor Thomas zo'n eeuwig wonder geworden, dat hij naar zo'n aflater nog omzag. En Thomas antwoordde en zeide tot hem, mijn Heer en mijn God. Nou, tot die belijdenis. Thomas had de vergadering verlaten. Was eigenlijk fijnzien. Hij was thuisgebleven. En hij breekt nog sterker door in het geloof als alle andere discipelen. Kijk, die hebben wel getuigenis gegeven. Wij hebben de Heer gezien. We hebben zijn opstandingskracht ervaren. Want ook toen hij tot ons sprak, waren het woorden van een machthebbende, van de machthebbende opgestaan, Immanuel. Maar Thomas breekt nog verder door en hij geeft dit heerlijke getuigenis. Mijn Heere en mijn God. En dat hebben ook al die andere discipelen gehoord. Dus die hadden wel getuigenis gegeven, ook door het geloof en Goden verheerlijkend. Maar Thomas mag daar nog meer in doorbreken. Dus die niet de man heeft, die zal nog meer vrucht dragen. Dat is hierin verklaard. Ja, zeg niet, ik ben een dorre boom. Want dan kan de Heer zelfs uit stenen Abrahams kinderen verwekken. Je kan niet de dood voor de Heer Jezus zijn. Hoor. Echt niet. Nee, ook na ontvangen genade niet. En de Heer weet precies de tijd. Wanneer hij zichzelf moet openbaren en ook de littekenen. Want mag je leven uit de wonden van Christus, dan wil je daar gedurig geloofzicht op hebben. Ja. Dat groeit niet op onze akker om daar nou maar gedurig op te zien. Nee, de Heer zelf komt zich te openbaren en ook zijn handen te tonen waar al zijn volk staat ingegraveerd. Maar het moet wel persoonlijk, die toepassing moet wel persoonlijk gekend worden. Hè? Want dat tonen van zijn handen, dat, ik weiger dat om dat algemeen te maken. Nou, je moet er persoonlijk kennis aan hebben. En de discipelen hadden er allemaal persoonlijk kennis aan. En Thomas nog speciaal. Dat hij zo doorbreekt in het mijnen van de Heer Jezus. Want in zijn handen, in de wonden van Christus, lag het mijnen van Christus. Kijk eens Thomas, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij, zijn voor mij bestendig. En Jezus zeide tot hem, omdat gij mij gezien hebt Thomas, zo heb gij geloofd. Dat veroordeelt de Heer niet. Hij veroordeelt de Heer niet. Maar hij zegt er wel bij, zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben, zoals gij het gezien hebt. En nochtans zullen geloofd hebben. Want de Heer beliefde zich aan zijn discipelen na zijn opstanding te openbaren. En daarin lag ook dat zien gelegen, zoals Thomas het gezien hebt. En zoals al de discipelen het gezien hebben. Maar daar is het niet afhankelijk van de lichamelijke tegenwoordigheid van Christus. Nee, want er staat van Johannes de Doper, die zegt het zelf, en ik kende hem niet na zijn lichamelijke openbaring. En dan maak je heel de afscheiding van, zie je wel dat de wedergeboorte niet met Christuskennis begint. Ik hoorde het iemand der nog zeggen, ik zeg, man, je verstaat het helemaal verkeerd. Hij kende hem nog niet na zijn, want hij had hem nog nooit lichamelijk gezien, maar hij kende hem wel naar de geest. Hou eens even op. Met al die sprookjes. Ja, dat maken ze allemaal allegorisch. Allemaal biblicisme ten voeten uit. Kijk, dat zien van Thomas, dat was wel bij hernieuwing dat hij mag uitbreken, mijn Heere en mijn God. Maar dat kan ook geschieden als wij hem lichamelijk niet meer kunnen aanschouwen. Oh ja, zo werkt de Heere ook, want het is alles door het geloof. Zalig zijn zij die niet zullen gezien hebben en nochtans zullen geloofd hebben. En dan staat er geschreven, en Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen. In de tegenwoordigheid zijn de discipelen gedaan, die niet zijn geschreven in dit boek. Op een andere plaats staat dat de boeken der aarde niet kunnen bevatten wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Maar er staat zoveel ingeschreven, maar deze zijn geschreven, die geschreven zijn, deze zijn geschreven, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, en opdat gij geloven hebt, het leven hebt in zijn naam. Is het genoeg dat je gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods? Nee, dat is niet genoeg. Want de duivelen die geloven dat ook en ze zitten, daar moet ik wel even een onderscheid in maken. Dat moet ook gesepareerd gepreekt worden, want die moorman, als Filippus vraagt, het is geoorloofd om gedoopt te worden als gij bepaaldelijk gelooft. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Was dat een algemene belijdenis? Nee, natuurlijk niet. Dat zei hij vanuit de toepassing. Komt zie de mens die mij gezegd heeft alles wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? Dat was toepassing. Is deze niet mijn Heer Jezus? Daar heb je nou wat Thomas beleidt. Dat moet altijd gepaard gaan vanuit de toepassing der zaken. Maar deze zijn geschreven, deze dingen zijn geschreven, deze tekenen zijn geschreven in Gods woord, opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods, met een persoonlijke toepassing, met een persoonlijke toe-eigening, op grond van de schenking, en opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Dat is door hem en om zijn verdiensten, want dat wil wat zeggen, om te geloven in de naam des Zoons van God, daar leg ook alles in, hoor. Daar leg ook alles in. Ja. Want die naam, u dan die gelooft, is hij dierbaar. En ja, dan wordt die naam dierbaar. Kinderen, dan wil je niet hebben dat die naam wordt misbruikt. Ik heb in de havens van Rotterdam en Amsterdam gelopen. Nou, dan wordt die in elke zin misbruikt, tot in de ziekenhuizen toe. Maar dan kan je dat niet meer verdragen. Dat kan je dan niet meer verdragen. En je hoeft echt niet naar een christelijke school uit te gaan om te denken dat het daar beter is. Want alle christelijke scholen hebben de sodomie aanvaard. Dus ze maken helemaal geen onderscheid meer met die public school. Helemaal niks. Er wordt natuurlijk wel nog van alles beleden, maar dat heeft geen waarde. Dat is allemaal Christus in de Belial. Dat is allemaal God in de mannen. Dat heeft geen waarde voor God. Nou? Kom nog een keer terug, ik wijs nog een keer u op dat onderscheid tussen het offer van Abel en het offer van Kaïn. Uitwendig kon je dat niet bekijken. Nou, absoluut niet. Dan zeggen ze dat de rook van Kaïns offer naar beneden sloeg. Daar geloof ik allemaal niks van. Dat staat nergens. Nou, de Heer nam het offer van Kaïn niet aan, omdat het niet door het geloof geschiedde. Het was niet door het geloof. En zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. En Abel heeft wel door het geloof geofferd. Ja. Deze dingen zijn geschreven opdat gij gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. Dat is absoluut noodzakelijk om te geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon Gods. Opdat gij gelovende in zijn naam het leven hebt. Zo kan ik die tekst ook vertalen. Staat hier in een andere volgorde, opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Opdat gij gelovende in zijn naam het leven hebt, het eeuwige leven. Want dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen. De enige en waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Ik heb ook een dominees gehoord, die maakte dan van één tekst een geïsoleerde zaligheid. En dat bleek dan puur arminianisme te zijn. Ik hoorde die Pieters nog zeggen, ja, er staat toch maar dat Maria het goede deel had uitgekozen. Ik zeg, als je dat isoleert van de totale heilsopenbaring, ik zeg, dan ben je valse leraar. Want dat staat zo geschreven op grond van Gods eeuwige uitverkiezing. Waar ben je nou mee bezig? Om zulke teksten te isoleren? Om een makkelijker evangelie te preken? Daar is een van God geroepen leraar nooit op uit. Om maar met voorbedachte raden zulke teksten te preken. Alsof dat dan ook in een andere weg kan. Nou, forget it. Ik zeg, je weet genezen over welke Maria het hebt, man. Ik zeg, dat was Maria Magdalena. Die is van 7 duivelen verlost. Hou eens even op. Ja, dan wordt het ook waar. U kiest mijn hart eeuwig tot mijn koning. Op grond van die eeuwige uitverkiezing. Want wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Zo zat Maria Magdalena aan de voeten van Christus. Maria heeft het goede deel uitgekozen. Ja, zo wordt het gezegd. Omdat Christus zijn gerechtigheid zet op de account des geloofs. Kijk, dat is ook geen logica. Hè? Dat is ook geen logica. Maar u die gelooft is zij dierbaar. Dan gaat het als vanzelf. Dan gaat het als vanzelf. Want geloof redeneert echt niet hoor. Geloof redeneert echt niet. Nou, nou, geloof wordt door de liefde aangedreven. Maar het geloof is wijzer dan de liefde. Want de liefde kan doorvloeien. Geloof niet. Nee. Overgeloof is geen geloof. Dat is een demonstratie van ongeloof. Dus dat is helemaal geen geloof. Nou, dan kan ik je zeggen. Het geloof is de kapitein van de liefde. Straks niet meer. Want dan is het geloof niet meer nodig. Nee. Dan is alles aanschouwen. En de liefde blijft tot in de eeuwigheid. Maar geloof, hier aan deze zijde van dat graf wordt eerst genoemd, in de orde van geloof, hoop en liefde. En de liefde wordt het laatst genoemd, maar de liefde is het meest. Het heeft niks met logica te maken. Als je erover gaat redeneren, dan kom je te graf uit. Nee, het geloof gelooft dat. Heel eenvoudig. Het geloof gelooft de dingen die in Gods woord zijn geopenbaard, met een zaligmakende toepassing ten aanzien van de zaligheid in Christus. Daar redeneert het geloof niet over. Het geloof bewondert dat. En door de aandrijving des Heilige Geestes is het geloof ook onderzoekend. Niet curieuselijk. Geloof is nooit bezig met die verdoemde verdachtmakingen die in onze dagen heersen. Never! Daar is het geloof nooit mee bezig. Wel met de beproefde geest of ze uit God zijn. Dat is ook niet curieuselijk. Altijd vanuit het woord. Altijd vanuit het woord. En dan, als dat de Heilige Geest in is, dan toont Gods geest je dat onderscheid. Net zoals bij de Emmersgangers. Eerst herkenden ze Christus niet toen hij hen achterop kwam. Pas toen hun ogen geopend werden. Nou, zo gaat het nog. Zo gaat het nog. Je kan voor een tijd iets waarnemen en je komt er maar niet uit. En je komt er maar niet uit. Ik had pas nog iets en er kwam in de prediking en de Heere opende mijn ogen ervoor. En ja, dan is alles klaar, waren zeker in hem. Maar tot dat, hè, tot dat. Dat kan je niet uit je zak plukken. Nou, nou, die verborgenheden, die hebt hij zijn kinderen geopenbaard. En daar blijft hij mee bezig tot aan de voleinding der wereld. In die kennis is geen plafond. Nee, in de kennis van Christus, hè, die eeuwige zee van genade. De diepte, de hoogte, de breedte. We kunnen dat geen eens bevatten met ons domme verstand. Het geloof bevat er iets van, verstaat er iets van, maar ook maar ten dele. Kun je dan verstaan dat Paulus dan een jaarde, en nou die volmaakte kennis, die volmaakte liefde, dus zullen we doorzitterd zijn van de eeuwige liefde Gods en ademen door de Heilige Geest. Dan heb je ook geen lucht in je longen meer nodig. Nou, absoluut niet. Nee. Nee, er zal geen nacht meer zijn, dan heb je ook geen zon meer nodig, want dan zal de Heer Jezus zelf als zonne der gerechtigheid zijn volk eeuwig bestralen en dan zullen ze eeuwig dat licht zonder mate weerkaatsen. Waarmee zij bestraald worden. Hier al door het geloof. Ja, want de Heer zet ze ook als een kaars op een kandelaar. En als een stad op een berg. Om dat getuigenis te laten klinken. Daar zorgt de Heer allemaal voor hoor. Daar zorgt de Heer allemaal voor. Daar hoef je echt. Ja, je begeert het ook hè. Ja, u kiest mijn hart eeuwig tot een koning. Bij herhaling. En dan begeer je ook zijn naam groot te maken. En daar geeft de Heer ook de vervulling van. Maar door de oefeningen die je niet verkiest. Er wordt toch ook tegen Petrus gezegd, gij zult op plaatsen komen die gij niet verkiest. Wat zult gij dan doen met deze? Nou, wat gaat het u aan? Want de Heer handelt met ieder kind van God ook in afzonderlijke wegen. Niet zo te verstaan dat ze elkaar niet meer verstaan. Want als je behoort tot het lichaam van Christus, dan kan de arm tegen de voet niet zeggen, ik heb u niet vernomen. Zo niet, zo niet. Nou, absoluut niet. Maar de Heer kan wel eens een extraordinaire weg gaan met een kind van God of met een knecht van God, die je niet volgen kan. Dat kan wel, dat kan wel. En dan moet je nooit in curieus op graven, want daar komt meestal lastering uit voort. Daar komt meestal lastering uit voort. Omdat je de weg niet verstaat, gaan ze erover lasteren. Nou, dan denk ik ook niet dat je bij Gods zware volk behoort. Ja, want die gaan er niet over lasteren, die hebben daar geen behoefte aan. Want die hebben iets van de vrijmacht Gods leren kennen, ook in die dingen. Ja. De Heer is vrijmachtig. En dat is ook een aanbiddelijke soevereiniteit. Dat is hetzelfde woord, vrijmacht, soevereiniteit. De Heer handelt soeverein met zijn kinderen. Daarom heet het ook soevereine genade, soevereine vrije genade. Ja, En dat is nooit zodanig naar waarde te schatten dat we het nou onder de knie krijgen. Zoals Kort zegt, er is voor mij geen onduidelijkheid meer. Nou, in Christus is er geen onduidelijkheid, dat is waar. Nee. Maar in die kennis, ja, er is wat dat betreft. Nou, Paulus zegt, opdat ik hem kenne. Kent hij die dan niet? Hij zegt er niet bij, ja, kennen. Nee, dat zegt hij niet. Opdat ik hem kenne. Alsof hij bedoelde, ik ken hem nog niet. Nee, ik ken hem nog niet zoals hij gekend moet worden. Dat zegt hij. Opdat ik hem ken. En de kracht van zijn opstanding. Nou, wat wij dan met die grote apostel Paulus, hoewel het een man was van gelijke beweging als wij. Maar die had toch veel oefening. En dat kon je toch een vader wel in de genade noemen. Hè? Apostel Paulus. Oh ja. Ook Petrus. Hè? Want op de Pinksterdag. Nou, zo hoefde Petrus niks meer wijs te maken. Want die was van God geleerd. Hè? Met die met Pinksterpreek. En met dat onderwijs. Ook op het apostelconvent. Neemt Petrus het woord. Ja, nou. En iedereen moest daarvoor bukken. Want hij sprak ook als machthebbende. Hij sprak in de naam des Zoons van God. Opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Want hij heeft gezegd, ik leef en gij zult leven. Oh, als je zo je weg mag reizen en naar een stad die fundamenten heeft. Want zo hebben ook de patriarchen en de aartsvaders het gezocht. En zij zochten een stad, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. Opdat gij gelovende het leven hebt in zijn naam. Opdat gij gelovende in zijn naam het eeuwige leven hebt. Want dit is het eeuwige leven. God te kennen, Christus te kennen, door de Heilige Geest. Ook bij vernieuwing. De Heer laat zich weer bij vernieuwing kennen. Zoals in het leven van de Emmausgangers. Dus ook zo'n machtige, schone openbaring, heilsopenbaring. Dat de Heer zich zodanig aan die Emmausgangers openbaart. En dan kan het getuigenis ook niet achterblijven. En ze gingen met haast naar Jeruzalem, dwars door de duisternis heen. En toen riepen ze het uit. We hebben de Heer gezien. Nou, dat moet eigenlijk de begroeting zijn van Gods volk onderling. De Heer is waarlijk opgestaan is van Simon gezien. Dat is allemaal weg in onze dag. Nee, het is niet weg. Hij leeft, hier ook. Opdat gij het leven hebt in zijn naam. Ja, alles door het geloof. Maar daarvan is de kern Christus en die gekruisigd. Jezus Christus en die gekruisigd. En het geloof, dat is nummer 2 hoor. Dat is echt nummer 2. Het gaat niet zonder geloof, maar daar kan een ziel niet mee werken. Nee, ze worden aangedreven door de Heilige Geest. Want de Heilige Geest houdt zowel het geloof in de oefening als de liefde in de oefening. En als die dan voor een tijdje in een hoek wordt gezet, om te leren dat God niemand nodig heeft. God heeft echt niemand nodig. Nou, dan ga je zijn soevereiniteit en dan ga je zijn vrije genade nog dubbel waarderen. Dat wordt in die wegen geleerd. Dat een mens, ja, we zijn eigenlijk maar een sta in de weg. Zo heeft Petrus zichzelf geleerd. Een sta in de weg. Toen hij uitriep, het zal u geenszins geschieden. Een sta in de weg. Oh, wat kan dat toch een smart aan de ziel geven. Hoe word je toch van je eigen ik verlost? Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Dat moet bij herhaling. Dan sta je tot je middel in de zonde. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Weet je wat de grootste zonde is? Om in je struikelingen Christus eraan te geven. Dat is de grootste zonde die er bestaat. Want ik heb voor u gebeden dat u geloof niet zal ophouden. Ja, maar het lijkt er allemaal niet op. Houd het ervoor dat gij der zonde dood zijt. Ja. Dat gaat ook alle logica, dat gaat dwars tegen alle logica in. Maar dat maakt nou juist de genade uit. Want de Vader zelf heeft u lief. De Vader is onveranderlijk in zijn liefde. Ook toen Petrus Christus verloochende, bleef de Vader onveranderlijk in zijn liefde. Ja, als dat niet waar zou zijn, dan zou de hele zaligheid discutabel worden. Zo is het echt niet. Nou. De Heer is wel een God met vaderlijke stijdingen, omdat dat is zo broodnodig, die vaderlijke stijdingen. Ja. En dat is ook altijd weer tot opwas van de kennis van Christus. Dat gaat nooit buiten de vaderlijke stijdingen, anders krijg je helemaal van die vrome pilaarheiligen. Maar daar is God niet van gediend. Nee. En zo gij u gered heeft, blijft in dezelfde, als een goddeloze. In de inleving des harten. Dan moet je gedurig je val inleven. Ja, daar had tante Lene het veel over. Dan moeten we nog helemaal ingeleid worden. Opnieuw ingeleid worden wat die val teweeg heeft gebracht. En als je je afkomst vergeet, dan word je onverdraaglijk. Ja, dan wordt een kind van God onverdraaglijk. Dat kan wel eens een periode zo zijn. Maar als je gedurig onder het kruis mag verkeren, ja, dat gaat altijd gepaard met een heenwijzing waar je vandaan komt. Nou, dan kun je het toch nooit meer verheffen. Maar wel die naam groot maken. Het leven heb je zijn naam. Nou, dan klinkt het getuigenis. Deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Amen. Heren, uw woord is heerlijk. En krachtig. En levendmakend. En troostrijk. Het zal ons nimmer meer verlaten, want gij verlaat uw kerk nooit. Ook niet in de inleving, de Heer heeft mij verlaten, de Heer heeft mij vergeten. Bij u blijft het altijd waar. En dat laat gij ook blijken, want wij lopen maar achter de feiten aan. Maar gij nooit. Heere, breidt uw koninkrijk nog uit. Gedenk uw volk wereldwijd. En mocht gij de bedroefde om der bijeenkomst wil vergaderen. Want wat bij elkaar hoort, brengt gij bij elkaar. Als één lichaam waarvan gij het hoofd zijt. Verheerlijk uw naam en kracht in de vergeving van al onze zonden. In Jezus wil ik amen. Gemeente nog zingen van vers 5 van Psalm 13. Wie roemt niet in zere wondere trouw, die mildelijk dom onvruchtbare vrouw. Op haar bee een blijde moeder van lieve frisse tel gemaakt. En dus voor aller welzijn waard men loven. De grote albehoeder, vijfde vers van Psalm 13. Genadig, leren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.